Op 25 augustus 1966 overleed uw vader Pieter van der Veer. Hij was een van de notabelen van Juliaandorp. En naast zijn vader Jacob van der Veer is destijds een straat vernoemd. Uw grootvader is in 28 overleden. Dus die zou u ongetwijfeld niet gekend hebben.
Ik was drie jaar dat hij is overleden. Ja.
Wat voor verhalen heeft u over hem gehoord?
Nou, sterke verhalen. Hij mocht er wezen hoor. Ja.
Hij is toen vanuit Schiedam is hij naar Den Helder verhuisd. Is er ook een aanleiding voor geweest om naar Den Helder te gaan?
Nou ja, hij kon hier bedrijfsleider worden. Bij meneer Loopuit. En hij was natuurlijk politieagent, dus het was wel. Maar hij was van boerenafkomst. Dus,
hoe kon hij aan de financiële middelen beschikken om een boerderij te bouwen? Of over te nemen?
Later. Meneer Loopuit die zegt op een keer tegen hem, hij zegt, Van der Veer, je moet een boerderij van me kopen. Hij zegt, ja dat zegt u wel, maar hij zegt, ik heb een groot gezin.
Hè? En geen geld.
En geen geld. Hij zegt, geld heb ik. En toen ging hij naar Utrecht, moest hij daarvoor, want daar was het kantoor van Loopuit en... Toen zegt hij tegen zijn vrouw 's morgens, ik ga naar Utrecht. Nou, ze zegt, wat ga je daar doen? Hij zegt, ik ga twee boerderijen kopen. Toen kocht hij er twee. Ja, onder andere Annehoeve hier aan de Rijksweg en Hoeve Noord-Holland in het Zwarte Pad.
Daarom heet die Annehoeve, omdat Loopuits vrouw Anna heette.
En die andere boerderij had ook een naam?
Dat was Hoeve Noord-Holland, maar die heette al zo.
Dus hij heeft die boerderij zelf laten bouwen?
Annehoeve.
Ja.
Ja.
Is het ongeveer bekend wanneer het geweest moet zijn?
Ja, volgens de eerste steen in 1910 zo'n beetje, geloof ik, hè? Stond dat er niet in? Volgens de eerste steen die erin zit, heb je tante Aal, dat is mijn vader, zijn jongste zuster.
Die steen.
Die was een paar jaar toen. Nou, omstreeks 1910, dacht ik.
Ja. Maar ja. Hij was agrariër, maar daar kun je alle kanten mee op. Betekent dat hij ook een gemengd bedrijf had?
Ja, ik denk het wel. Ja, koeien, maar ook wel wat andere dingen erbij.
Land- en tuinbouwproducten?
Landbouw meer, ik denk van wat graan en wat bieten en zo.
Ja. U zou vast wel eens gehoord hebben dat die boerderij ooit eens in de brand heeft gestaan.
Ja, he? Ja. Dat weet ik nog wel. Ja, dat weet ik zelf niet natuurlijk, maar dat mijn vader het over had, het was op een zondagochtend. En Annehoeve. En of mijn vader nou thuis bleef uit de kerk, dat die zei, ik blijf thuis, want ik vertrouw het niet. Want het hooi broeide. En er kwam ook brand. Dus maar toen is de brandweer van het vliegveld, dat was er toen ook, denk ik net. Ja, dat zou wel. En die was aan het blussen. En ze hadden mijn grootvader ook gehaald uit de kerk.
Ja.
En die zei toen tegen die jongens die daar blusten. Hij zei, als jullie het voorhuis kunnen sparen, dan krijgt ieder 25 gulden. Nou ja, dat was een maandsalaris, moet je rekenen, voor die knapen. Ja. Dus dat gebeurde, dat redden ze. Ja.
Thank you.
grootvader had dus een gemengd bedrijf. Hij is in 28 overleden. Toen heeft uw vader het automatisch overgenomen?
Ja.
Ja, al eerder.
Had hij dat al eerder? Oh ja, natuurlijk. Ja, want in 1926, toen heeft mijn grootvader Humor gekocht en daar is hij op gaan stilleven. En toen zijn mijn vader en moeder naar Annehoeven gegaan.
Waar stond die boerderij Humor?
Nou, die staat ernaast, die staat er nog. Ja, 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 want daar...
Had uw vader of grootvader ook personeel?
Ja, dat zou wel. Ja.
Nou, uw vader heeft, die namen zou u wel kennen van de mensen die bij hem gewerkt hebben?
Nee. Nee, dat weet ik niet.
Maar de kinderen zijn toch opgegroeid in de boerderij?
Mijn vader en zo. Ja, eerst natuurlijk aan de...
Middenvliet.
Middenvliet natuurlijk daar. Want, ik denk dat hij iets van 1910... Nee, die eerste. Ja, ik weet ook niet precies wanneer ze naar de Rijksweg zijn gegaan. Dat zou ik niet weten. Dat weet ik.
Maar uw vader die had ook personeel, maar u hebt toch ook in de boerderij gewoond?
In Annehoeven? Ja, 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 ja. Van 1926 tot 1940. Oh, ja. Ja. Want toen kwamen de Duitsers en toen moesten we eruit. En toen woonde mijn grootmoeder met mijn vaders oudste broer nog op Humor, dat staat ernaast. En toen is mijn grootmoeder naar Alphen aan de Rijn gegaan, daar woonde de dochter en daar bleef ze. En toen zijn wij op Humor gekomen, want die oom die was getrouwd in de tijd ook in de oorlog. En Annehoeven was al van het Rijk van 1918 af vanwege het
vliegveld. Waarom hadden die Duitsers zo belang bij die boerderij?
Ja, ze hadden dat land erachter ook allemaal. Ja. En ze zaten erin natuurlijk. Ja, het vliegveld ernaast natuurlijk.
Je moest protesteren, je moest gewoon...
Ja, uh-huh. Ja. Uh-huh. En je wou ook wel hoor.
Ja?
Ja.
Maar ja, waar kwam je dan terecht uiteindelijk?
We hebben eerst gewoond aan de schoolweg in een houten noodwoning. En toen later nog een paar jaar aan de kooi. Er kwam toen een huis leeg en...
Hebben die Duitsers nog wat met die boerderij gedaan?
Ja, ja, zeker. Met Humor dan. Ze hadden het niet slechter gemaakt, in ieder geval. Het zag er netjes uit, maar ja, verder was smerig natuurlijk. Ze hielden in de diepe kasten, hielden ze honden. Ja. het was niet dat je zei, tjonge, jonge, jonge, wat is dat verwaarloosd.
En het vee?
Dat had mijn vader allemaal al weg natuurlijk. Op het laatst. Oh ja, toen in 43, toen was hij natuurlijk ook alles kwijt, het land. Maar toen kon hij de Balsampolder de helft van huren. Ja, de ene helft, Jimmick, dat was onze buurman, die moest ook weg daar natuurlijk. En mijn vader de andere helft. Ja. En dat hebben we gehad, dat hebben wij ook nog gehad. Maar dat is nou ook weg op een klein stukje na, dat heeft onze zoon ook nog een bunderen wat daar. Maar dat is natuurlijk helemaal industrie geworden.
De kinderen hielpen uiteraard ook mee in het bedrijf?
Nee hoor.
Nee?
Nee.
Oh. Je verwachtte toch wel dat jullie ook gingen melken en zo?
Oh nee. Dat hoefde niet voor vader. Ja. En mijn moeder die komt wel hoor. Ja. Die deed het dan, dat weet ik nog wel eens.
Was een echte boerin hè? Je moeder was een echte boerin?
Nou nee, ook niet zozeer.
Ja. Nou, Pieter, uw vader had een druk bestaan, want behalve de bedrijfsvoering zat hij ook in het verenigingsleven. Hè?
Ja.
Hij volgde de lagere school aan de Korte Vliet.
Ja. En nee. Mijn vader, nee hoor, hier op dorp. Want toen was er nog geen christelijke school. Die is van 1923, die school aan de Korte Vliet.
Dus met andere woorden, hij is dus begonnen op een openbare lagere school.
Ja. En zijn jongste zusters, die gingen later lopende naar de Helder, want daar kwam toen de eerste christelijke school.
Hmm. Nou, die had je al veel eerder, de school met de Bijbel. Die zat natuurlijk in de Koning Dwarsstraat.
Ja, 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 zeker. Maar die was, dan spreek ik ook over, die tantes ben ook nog van voor de vorige eeuwwisseling. Thank you.
something. I'm nobody's dove. Feel how my heart is jumping. So let's beat out some love. Spread on all the butter. Use the whole darn tub. But I won't eat no supper till we beat out some love. Now you're as fine can be. You end all my trouble. Those sweet names you're calling me, you the same, and that goes double. Now do I love you, honey? That's all I'm thinking of. You make me feel so funny. So let's beat out some love.
Wat zijn eigendom, hè?
Humor later, ja. Ja.
De Annehoeven niet?
Nee, die was van mijn grootvader natuurlijk. Maar die heb in 1917, 1918 zo'n beetje, toen kwam het vliegveld. Dus daar heb hij toen al het land aan moeten verkopen. En het huis kochten ze toen ook. Dus dat huurden we toen later van het... Ja.
Dus dat is nooit geen eigendom geworden verder?
Later niet meer. Nee, eerst wel natuurlijk. Had hij er 30 punten, geloof ik, bij. Hoor.
Ja. Ja. Hij zat ook in het verenigingsleven. Hij was onder andere heemraad, hè? Wat hield die functie in, heemraad?
Nou, dat weet jij beter.
Wat?
Heemraad van de Polder, het Koegras.
Ja.
Wat was dat precies, heemraad?
In bestuurlid. Ja. Daar had je natuurlijk... tevens had je de schouwmeester, was je dan?
Hoorde dat erbij? Weet
je, jazeker. Want ik ben zelf ook nog een tijdje geweest.
Nog even over de oorlogsjaren voordat we verder gaan. Jullie zijn geëvacueerd dus?
Ja, hier zo naar de schoolweg.
Ja. Nou, hij was actief lid ook van de anti-revolutionaire partij.
Jazeker.
Je vader, grootvader trouwens ook.
Ja. Ja, dat weet ik nog goed, want dan moesten we eens in de maand, waren er hier van die, dan kwamen er van die blaadjes uit, hoe heette dat ook alweer. En dan mochten wij als kind, moesten de hele kooi langs over een blaadje in de bus duren, van de AR. Vrij Nederland? Nee, zo heet het.
Nederlandse gedachte.
Ja. Ja. Nou, meneer Vormpje, ben u 54 in de Helder gekomen ongeveer. Dus u heeft meneer De Veer natuurlijk heel goed gekend. Was u op het thee betrokken bij de jongerenafdeling van de AWP?
Ja, van huis uit, dus toen ik hier in 55 kwam, ben ik lid geworden van de ARP. Niet van de jongerenbeer, maar van de gewone ARP-partij. Ja.
Was het een grote partij in die tijd in de Helder?
Ja, ik denk van wel. Ja, we hadden toen ook de vier raadsleden namens de AI-partij. Ja.
En ook Jullie Haandorp had toch een bolwerk?
Een bolwerk, ja. Nou, wij gewoon deden samen met Jullie Haandorp. Was toen nog niet zo groot. We hadden natuurlijk maar 2000 inwoners in totaal. Dus het was.
Hoe lag het percentage van de gereformeerden toen?
Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen. Enkele procenten.
Ja, toch wel. Nou, Van der Veer heb je natuurlijk goed gekend. Want ja, je hebt natuurlijk wel niet met hem samen in de gemeenteraad gezeten. Maar je kwam wel op de vergaderingen, hè?
Ja, wij gingen altijd naar de vergaderingen van de AI-partij. Zeer zeker. En nu enkele keren per jaar werden die gehouden. Dan gingen we met een auto of 2, 3 gingen we naar Den Helder. En dan werd de vergadering gehouden.
Waar werden die gehouden?
Al in verschillende localiteiten, net wat er beschikbaar was en wat het beste uitkwam. Dat kan ik zo precies niet zeggen, maar...
Had de AR geen afdeling in Jullie Haandorp?
Nee hoor, het was afdeling in Helder.
Dat toch wel. Dus je moest iedere keer met de fiets of de auto, als jullie hadden, naar Den Helder?
Ja, daar deden we met elkaar mee, met de auto's.
Ja. De heer Van der Veer, vervolgde die vergadering toen de tijd ook van de gemeenteraad, toen Van der Veer nog in zat?
Nee, toen was ik hier nog niet. De heer Van der Veer, toen, die is voor 1955 al afgetreden, ja. Wegens gezondheidsreden van zijn vrouw. Dus in 1955 was de heer Van der Veer geen raadslid meer. Wanneer die afgetreden is, kan ik niet precies zeggen.
Waar heb je zich met name voor ingespannen, heb je dat wel eens gehoord?
De heer Van der Veer, over de algemene belangen in heel Den Helder. Misschien specifiek voor de plattelandsbevolking, maar hij was toch wel zo breed georiënteerd dat hij voor heel Den Helder zich inzette.
Ja, dat kan u wel beamen.
Ja, zeker wel. Ja. Weet je hoe ze hem hiervan noemden? Het was een rode, fijne boer. Hij was fijn, maar hij was ook een beetje rood, vonden ze.
Ja,
sociaal. Ja, heel, heel erg.
Mm-hmm.
ook nog even gedacht om raadslid te worden?
Nee, nee, hier zat ik Joop in zijn vaarwater, dat kon niet.
Nou, dan zaten er toch vier in.
Ja, maar ja, dan was er maar één van buiten, hè, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja. Hij, uw vader is tot 65 landbouwer gebleven?
Ja. Nee. Jawel. Ja, ja, want wij zijn in 65 op humor gekomen, ja. Ja.
Dus en hij was wel ruim gepensioneerd, dus...
En in, hij is in 66 is hij natuurlijk overleden. Hij heeft maar een jaar...
Rustend.
Ja.
Hij kon dus kennelijk moeilijk afstand doen, he, van zijn beroep. Als je, want hij was over de 70.
Ja.
Nou, dat zat er meer in dat hij geen opvolger had. Zijn zoon, die kon niet mee.
Nee.
Dus dat heeft hij wat langer aangehouden. Die werkte bij, maar voor deze was
niet. Ja, de schoonzoon?
Die is toen...
Heb je dat voortgezet toen?
Ja.
Ja.
De Arnhoeven met name?
Nee, Huis Humor.
Ja, ja, de Arnhoeven, dat was toen allemaal weg.
Dat was geen boerderij meer?
Nee, en de Balsampolder hadden we er altijd bij, hè? Vader eerst en later wij ook.
Hij heeft in de Arnhoeven later niet iets gezeten van de woonwagenbewoners? Hebben die ook niet een boerderij gehad, een onderkomen ergens gehad?
Nee. Het is een rijksgebouw natuurlijk. Nee, wat zat er eerder in? Eerst de Babof, ken dat?
Ja.
Die heb er ook in.
Maar de woonwagenkamp is toen verplaatst in die tijd, hè?
Ja, maar dat zit toch veel meer naar de Helder toe was dat, dacht ik. Ja, nee, dat was...
Ja. Nou, als ouderling heb je hem heel goed gekend natuurlijk.
Ja, levend weer zat altijd meestal 4 jaar in de kerk inderdaad. En dan 1 of 2 jaar was hij weer afgetreden. En dan ging hij weer opnieuw als 4 jaar als ouderling. Van de gereformeerde wijkgemeente hier in Julianendorp.
Wat hield de functie van ouderling in die tijd in?
Nou, je bestuurslid was van de gereformeerde kerk.
Ja, maar omdat je maar 1 ouderling hebt, toch?
Nee. Er waren er wel 3, 4 ouderlingen. Nee, nee, ja.
3
waren er dan. En ja. Daarom waren ze er dan.
Vader.
Maar de, ja.
En nou, hoe heet die?
Epp Otto zat er ook nog aan de zin. Van die, ja. Zeker?
Ja,
dat was eerder.
Maar ja, maar er roeide zo tussen een stuk 3, 4 bejaarderen. In onze ogen bejaarde mensen, ja.
Heeft hij ook nog een beetje gepleit voor de functie van een kerkje in de Juliaandorp? Want, ja, want je moest iedere keer naar de Helder toe, in het begin.
Oh ja, zeker. Hij was de oprichter. Hij gaf de stoot voor het bouwfonds Spaniel. Dus toen hadden we een klein, hier aan Schriftmeerde Kerk, een klein wijkgebouwtje, staat er nog steeds. Oorspronkelijk afkomstig uit Texel. En dat stond hier, en dat was het kerkgebouw van de gereformeerde gemeenschap. En Van der Veer die zag toen in 1979, zoiets, kwam de eerste uitbreiding en die zag dat groeien. En dus zei hij, we moeten zorgen dat er op tijd een nieuw kerkgebouw, en er werd op initiatief van de heer Van der Veer, werd het bouwfonds Pniel werd gestart.
Ja, wat staat Pniel voor?
Pniel is een Bijbelse uitdrukking, een tekst uit de Bijbel. Ik ken, tot beschaamte moet ik het precies niet...
Ja, ja. Ja, je hebt toch categorisatie gehoord?
Ja, maar dat is heel lang geleden.
Jacob, het overtrekken van
een
van de rivieren.
Ja, en het woord, dat woord dat heeft natuurlijk een betekenis, Pniel.
Ja, hij had er een paar weken voor gelegen, voor die rivier.
Oh, nou ja.
En toen is hij daar ook een druk in gesprek geweest bij God.
Over de jambok?
Ja, over de jambok. En daar is de naam Pniel gedaan.
Ja.
Ze hadden Henissus.
Hij was ook een van de bestuursleden van de Christelijke Land- en Tuinbouwbond, afdeling Julianendorp.
Ja.
Voorzitter.
In 1947 is het van de grond gekomen, hè?
Ja.
Voor de oorlog was er zeker nog niet iets dergelijks?
Nee.
Wat waren nou de speerpunten van die bond? Wat deed de bond voor de leden?
Nou, gewoon de algemene dingen.
Ja, ik zat
ook niet. Ja. Ook naar de politiek toe?
Nee, zeker niet. En de landbouwactiviteit, die had hij in 3 landbouworganisaties. Was de LTB, dat was de Rooms-Katholieke Land- en Tuinbouworganisatie. En de Hollandse Maatschappij van Landbouw, dat was de neutrale landbouworganisatie. En de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, dat waren de christelijke... ondernemers in de land- en tuinbouw.
Ja, maar wat waren nou de hoofdpunten? Waar hebben jullie nou echt voor geijverd als bond?
Nou, dat waren de algemene belangen in land- en tuinbouw. En dat deden alle drie die bonden op hun terrein.
Ja, maar ook niet naar de gemeente toe dan?
Nou, als het nodig was, dan konden we natuurlijk aankloppen bij de gemeente. Maar de land- en tuinbouwbonden, die hadden absoluut geen politieke doelstelling.
Nou ja, ik kan me voorstellen, met die grond aankopen en zo. Ik bedoel, er was toch sprake van dat Den Helder nog eens uit zou groeien naar een stad van 150.000 inwoners. En dat zal de land- en tuinbouwbond toch ook over geschrokken zijn?
Ja, dat feit dat lag er. En daar heeft men natuurlijk wel een hand in gehad. En ook de landelijke mensen kwamen toen hier om de gronden te taxeren en te helpen te verkopen. Je kon dat niet tegenhouden. Dus toen zijn die land- en tuinbewoners wel in actie gekomen. Niet om er tegen te zijn, pertinent niet, maar om de leden er goed heen komen.
Happy songs mean a happy heart. But the tune is sad whenever lovers part.
Heart aches, heart aches. My loving you, man, only heart aches. Your kiss was such a sacred thing to me. I can't believe it's just a burning memory. Heart aches, heart aches. What does it matter how my heart breaks? I should be happy with someone new, but my heart aches for you.
Heartaches, heartaches. My oh my, I think I'm gonna die from heartaches. I've been shooken up since you decided you loved another guy. Never thought you'd have to be reminded it's a sin to tell a lie. Heartaches, heartaches. Songs like this will make you wanna whistle. Gonna take a trip in a speedy rocket ship, destination moon, and no more heartaches, and also no more tune.
Heartaches, heartaches. What does it matter how my heart breaks? I should be happy with someone new, but my heart aches for you.
Ja, uw vader is overleden in 66, ja. In augustus 66, op 25e.
Ja.
Ja, het was, hij was al een tijdje ziek, hè?
Nee, niet ziek, nee.
Is hij vrij onverwachts overleden?
Ja.
Ja.
Hij was geholpen aan een breuk. En dan had je vroeger, daar kwam er soms trombose bij. Dat hoor je nou eigenlijk nooit meer, hè. Dus hij was zo. Joop was erbij, denk ik.
Ja, plotseling overleden.
Ja.
Middags. Ja. Op bezoek.
Hij was tot het laatste toe nog wel actief in het verenigingsgebeuren.
Ja, zeker. Ja, maar de man was nog lang niet versleten. Hij was wel geen actief landbouwer meer, maar nee, hij wist ze, weet je wel, dus hij was zeer actief.
Hield hij de politiek ook nog een beetje bij?
Oh ja, zeker, zeker. Hij hield alles bij, waarom niet? Ja. Dat kan je doen als je je gaven van het verstand hebt, dan kun je dat volgen tot in de 90, hoe je belangstelling is. Ja. Nee, hij was volledig.
Heb je wat van hem geleerd eigenlijk?
Heel veel. Ze proberen rustig dingen te overleven. Niet altijd waargemaakt, maar dat ging een zekere rust vanuit. Maar hij wist wel waar hij over sprak.
Ja. Maar hij zou het niet zo leuk gevonden hebben toen in de halverwege de jaren 60 de samenwerking tussen de AR en de CAU minder goed ging, hè? Want met name de CAU vond het ongewenst dat iedere keer een AP-kandidaat voor de raadsverkiezingen lijsttrekker werd. En toen is op een gegeven moment zijn er toch problemen ontstaan binnen de club.
Oh, wat interne strubbelingen zijn er geweest, hoor. Problemen niet hoor. Want...
Nou, het heeft toch behoorlijk uitgebreid in de krant gestaan toen.
Ja, maar waar maakt de pers geen werk van?
Ja, dat was dat
werd
gemaakt.
Dat werd echt opgeblazen.
Ja. Nou,
maar er waren inderdaad... De meester Mulder was de lijsttrekker, dat was de ARP had 4 kandidaten in de gemeenteraad en de CAU had er 2. Ja. En meester Mulder stond altijd nummer 1 en de heer Keizer die stond nummer 2. En dan had je weer een AR-man die 3 stond en dan in mijn tijd weet ik wel de CA, de heer Pieter Geus, die stond dan weer 4 en zo ging het om en om en om. En dat ging altijd goed, totdat er iemand graag die zei, ik wil nu wel eens lijsttrekker. En dat, ja, dan was de ARP was eens zo groot, had eens zoveel raadszetels. En dat gaf dan onderling wel eens wat wrijving. En dat is toen dus wel eens geëscaleerd.
Nou ja, maar de lijsttrekker betekent dat je automatisch de wethouder kon leveren. En dat was het probleem juist.
Ja, nou ja, inderdaad. Maar meester Mulder was die had jaren en jaren ervaring. En die was er helemaal...
Kreeg ze mindere mate.
De Keizer was een aannemer, voor zover ik weet. Het is al 40 jaar geleden.
Je kunt ook ervaring hebben natuurlijk, aannemen.
Oh, zeer zeker, maar de meester Mulder,
ja.
Was geen enkele aanleiding om meester Mulder dan geen wethouder te verkiezen. En die had ook de steun van de gehele raad. Dus daarom was het moeilijk om gehoor te geven aan die enkele raadsleden van de toenmalige CAU.
Zou je het verschil kunnen aangeven in aantal zinnen wat het verschil tussen de ARP en de CAU is?
Nee, dat kan ik onmogelijk. Dat is nou allemaal opgegaan in de...
Maar waarom zou iemand op de CAU hebben gestemd?
Dat was van oorsprong, als hij dat nagaat, was van oorsprong, was de ARP die bestond uit gereformeerden en de CAU uit Nederlandse vormde kiezers.
Ja.
Dus dat was min of meer de kerkelijke achtergrond, dat was van ouds zo gegroeid en dat is daar heel veel natuurlijk landelijk is dat zo ontstaan.
Maar politiek kon je wel door één deur?
Zeker weten, zonder meer.
Yeah.
In 1948 de oprichting van de handbalafdeling WGW. We spreken hierover met het echtpaar Heiting in Alkmaar, momenteel woonachtig. Mevrouw Heiting, wat is destijds de aanleiding geweest van de oprichting van WGW Handbal?
De aanleiding was dat er helemaal niks was voor de jeugd. Nog de voetbal, nog de handbal. En dat was voor ons eigenlijk de redding. Het was het allereerste waar we tenminste een beetje wat konden doen.
Waar oefende jullie op dat moment?
Op de speelplaats van de meisjesschool aan de Javestraat. En wij kregen de training op de tegels. Ik kreeg mijn keeperstraining van meneer Pauw. En daar had je ook een overdekte, waar als je vrij kwartier had en het regende, dan kon je daar spelen. En daar hebben we ook nog de gym gehad, want naderhand is er ook gym opgericht. Daar ben ik ook lid van geweest. Ja.
Het was allemaal in de open lucht dus in het begin.
Ja.
Meneer Pauw, wie was dat eigenlijk? Dat was een trainer. Kan je wat over die persoon zeggen?
Dat was ook eigenlijk een man die het zomaar deed. Ik kan niet zeggen dat hij een of andere sportachtergrond heeft, maar misschien weet Ellie Schutte dat. Die is ouder als ik.
Ja, jullie hebben in ieder geval in die tijd dus ook in competitieverband gespeeld, vanaf 48 al.
Of dat dan meteen competitie was, want er was maar zo weinig nog. Hè. Er was al maar weinig vervoer. Ja. Ik denk dat we eerst hebben getraind en toen langzamerhand zijn gaan spelen. Dat competitie langzamerhand op gang is gekomen.
Ja. Wat waren in die dagen nou de tegenstanders in de Kop van Noord-Holland?
VWO, hè. VWO, Schagen. Naar Schagen gingen we.
Schagen.
Ja, DWO, Slootdorp. Jeetje.
Dus jullie reisden dus één keer in de week, als je een uitwedstrijd hadden tenminste, met de bus.
Met een Hakelbus gingen we dan. Hmm. Want ander vervoer was er niet.
Nee.
Bresand, dan gingen we op de fiets heen. Bresand was er ook. Ja. En Utzand weet ik niet, maar Bresand wel.
Was één team in die tijd of hadden jullie ook nog een tweede?
Het zal niet zoveel zijn hoor, maar dat waren. Ik denk dat we nog alleen nog maar junioren hadden. En ik denk vanaf 12 jaar, is ook heel lang geweest hoor, vanaf 12 jaar dat je erbij kon.
Ja, ik had het al in de man gevraagd, maar waaruit bestond die training in die periode uit? Hoe zag die indeling eruit?
Dat was rondjes lopen om uithoudingsvermogen te krijgen. Baltechniek, dus veel met de bal naar elkaar toe spelen. En ik was dus zelf keepster, dus ik ging op doel. En toen gingen ze samen spelen en dan proberen doelpunten te maken, de penalties. Want het was wel 11 handbal, hè? Ja, ook in het grote doel. En als wij moesten spelen, dan was dat altijd na de jongens. Na de mannenvoetbal. Want dat grote doel, het penaltygebied, is vierkant. En van ons was het een cirkel. En dan, als dan de voetbal afgelopen was, dan ging onze trainer, die ging met een band een cirkel leggen. Die werd als een pen, werden die in de grond gestoken. En dan werd er gehandbald. En het was eigenlijk best wel leuk, want het eerste van voetbal, dat keek naar ons. En het eerste van handbal, dat keek naar hun. En zo zijn al die huwelijken ook samengekomen.
Ja, er zijn dus ook een aantal huwelijken tot stand gekomen.
Ja, zeker. Heel veel. Heel veel.
Thank you.
Hoe hebben ze je dus op een gegeven moment benaderd voor het handbal?
De eerste keer. Er was een vergadering van de handbal en had hij mij uitgenodigd om te komen. En toen vroeg hij dus, heb je interesse in trainer te worden vanwege bij handbal? Toen heb ik ja gezegd en nou, altijd leuk gevonden.
Die spelregels ken je dus wel op dat moment?
Ja. Ja, dat wist ik wel.
Kon je zonder opleiding toen handbaltrainer worden?
Ja, er was verder helemaal geen van je moet dit eerst doen of je moet dat eerst doen, een diploma halen of wat dan ook.
WGW was het eerste team in Den Helder dat dan handbal deed?
Ja. Ja.
Er waren geen andere teams?
Nee, alleen Julianendorp bij JAC was dat. Maar in Den Helder nog niet.
Ja, dat is wel vrij uniek dus eigenlijk.
Ja, zeker vrij uniek. Ja.
Wat waren je mogelijkheden om te trainen?
De mogelijkheden? In de zaal was het altijd. We trainden altijd in de zaal binnen. En buiten was het eigenlijk sporadisch, want de voetbal die had eigenlijk het veld WGW. Dus daar kwam je niet aan toe. Het was altijd eigenlijk binnentraining.
Ja, maar wat gebeurde
er? En een paar keer zo ertussendoor dat we op het veld konden komen. Dat veld lag aan de sportlaan.
Daar had je ook ruimte om te trainen, binnen?
Ja, dan een behoorlijke ruimte. Een grote gymzaal was het.
Maar dat was toch van de katholieke Muro toen?
Ja, dat was dat was op de Polderweg. Nee, dat was niet. Ja, de Mulo zat daar ook natuurlijk. De Mulo en de jongensschool, Sint-Jozefschool.
Die dames die er aan meededen, dat waren allemaal van katholieke huizen, hè? Want het was inderdaad wel min of meer een verplichting. Of was het gewoon een open vereniging?
Verplicht was het dus niet, maar er werd wel naar gekeken. Maar het was geen verplichting.
Je hadden een vrij sterk team, hè?
Ja, op een gegeven moment er kwamen een paar leuke krachten bij. En ja, dan gaat het op een gegeven moment fantastisch. Dat zeg ik, Ina Dekker en Angst Stuiven. Dat waren wel de koolketters toen de tijd.
Waar bestond zo'n training?
Nou, het was meest allemaal eerst lichamelijke oefeningen. En dan was het balspel. Hè? Dus,
jawel, maar ik bedoel, er waren een aantal onderdelen waarvan je zegt, dat kwam iedere keer weer terug. Het was iedere week een avond of twee avonden de week?
Eén of twee avonden. Het scheelde wel eens. Meestal één avond voor de junioren, één voor de aspirantes van A tot B. En, dus het was eigenlijk elke avond dat je trainde. Daar kwam het wel op neer.
Bijna
elke avond even. Ja.
Dus je was bijna nooit thuis?
Nee, inderdaad. Niet veel in die tijd. Nee. En zondags ook natuurlijk weer op pad. Voor de wedstrijden, want dan was je coach weer van het eerste team.
Ja, jullie speelden natuurlijk in de provinciale zeker?
Ja.
Was het toen een katholieke handbalbond of bestond dat niet?
Nee, dat was eerst wel geweest, maar in die tijd van mij was het niet meer zo. Het was gewoon WGW handbal. Vroeger was het de KSC dat je dan hoorde. Katholieke sportcentrale. Maar dat ik er was het dan gewoon WGW handbal.
Je speelde dus tegen neutrale clubs ook wel?
Ja.
En volgens hoofdzakelijk in de provincie?
Provincie, hè. Noord-Holland, hier in de kop van Noord-Holland.
Ja. Waarom was er zoveel teams dan in de kop van Noord-Holland?
Nou ja, naar Polona had je het Oudersluis, Schagen niet te vergeten. Julianendorp. En Alkmaar. Je had natuurlijk zaalhandbalcompetitie. En ja, dat was winters. En de veldcompetitie, wat dus in april, mei begon.
In 42? Said someday you'll find
was een familieclub. Mm. Ouders die stonden langs de kant, broers en zusjes. Mm. Dat was het. Ja. Maar er was wel heel veel bereid. We hadden een koekensopie. Als we het veld opkwamen, dan was er een wet ook door vrijwilligers. En dan kon je voor een paar centen zo'n vierkante drop of wat te kopen. Was de familie Koopman die dat runde met. Wie was er nog? Was nog een mannetje bij. We waren met z'n tweeën. Ja.
Ja, je spreekt natuurlijk over een bepaalde periode dat die man er nog niet bij was. Hè? Ja. Althans niet als in het handbal gebeurde.
Meneer Paul hebben wij als trainer gehad. En wij hebben toen die van Ouwens gehad. En Wim Ouwens die kwam toen uit dienst vandaan. Die heeft het toen van zijn broer overgenomen. Zijn broer Fred die ging toen meer de jongeren doen. En hij nam de ouderen. Maar hij nam het serieus. Want hij ging ons ook systemen leren. En toen we wat... ik heb natuurlijk 3 jaar heb ik in het Noord-Hollands team gestaan. En dan had je ook het voorrecht dat je een bondstrainer kreeg. Die af en toe, de bondstrainer, die kwam een systeem inbrengen.
Ja, en dat heb je natuurlijk ook.
Dat is toen geweest. Dat ik een jaar of 17, 18 was, denk ik. Ja. Ik heb dus de laatste jaren heb ik dus 3 jaar in het Noord-Hollands team gestaan. Ja. Zijn we naar toernooien geweest, naar Noord...
Dat waren dus de sterkste spelers van de provincie.
Ja. Dat waren wel de katholieke verenigingen die tegen elkaar waren. Hè? Dan kreeg je een competitie van dat ze verder uit het land kwamen, dat er wel katholieken, want wij mochten ook niet in broekies spelen. Ik had dispensatie dat ik als kiepster in een trainingspak mocht staan. Want ja, er was toch geen gezicht als je de modder in moet duiken. Je staat dan in je driehoekje, dus dat ging niet. Maar die meiden speelden allemaal van die broekrokken. Of ja, broekrokken waren het. Ja.
Ja, speelde de geestelijke leiding ook nog een beetje een rol?
Heel veel. Heel veel. Want ik had een vriendin en van Huis Duinen dus. En de familie Laan van Huis Duinen waren ook allemaal katholiek, een heleboel meiden. Maar Sanny was niet katholiek, maar de moeder was gedoopt. En daarom mocht ze lid worden van WGW. En dat was ook een Sanny Beun. Het was dus een van onze vriendinnen, ja. Het was één vriendinnengroep. Ja.
Weet je nog wie er in het bestuur zat in die tijd? Meneer Zieken was er nog niet direct bij, hè?
Want die was uit de tijd van mijzelf. Ik ben er zelf toen en jij bij secretaris. Ik heb een tijdje nog getraind. Toen de ouwentjes het niet meer deden. Dat de club eigenlijk een beetje over kop dreigde te gaan. Toen is meneer Zieken voorzitter geworden en Daan is secretaris geworden. En toen ben ik gaan trainen. Maar ja, toen was ik na 9 maanden in verwachting. En toen hebben zij het overgenomen. Toen vonden de heren het zo leuk dat ik heb nooit geen kans meer gekregen om ooit nog trainer te worden. Maar ik heb nog wel eens keepertraining gegeven.
Thank you.
was in die dagen echt een damesport, hè?
Ja, dat was het zeker. Ik zelf heb het niet meegemaakt, ja, voordat ik mijn uitscheid begon ook de handbalheren te komen. Maar de eerste team van de 16 jaar dat ik erbij was, nou, dan was het zeg maar 12, 13 jaar dat het alleen handbal, vrouwenhandbal was.
Ja, dat is toch vreemd eigenlijk.
Ja, ja,
was het een landelijk verschijnsel?
Nou.
Kwam je het ook in andere plaatsen tegen, hoofdzakelijk dames?
Nou, nee. Niet dat ik weet, want er waren juist verschillende die ook herenhandbal toen de tijd al hadden. Maar niet allemaal, dat geloof ik niet, nee. De meeste was overigens ook de dameshandbal, ja.
Jullie gingen er met de bus heen zeker, hè?
Ja.
Naar de tegenstanders?
Ja, altijd met de bus gingen we. Ja, we gingen, soms wel eens pech met de bus van Koningsbrugge. Maar ach, waarom zou ik dat noemen? Ja, dat was een mooie tijd. Maar het is altijd goed afgelopen, het ging altijd goed. Dus wat dat betreft.
Ja. Hoe waren jullie sportieve prestaties? Hoe lagen de verhoudingen? Want jullie zijn een aantal keren toch gepromoveerd, hè?
Ja, ja, inderdaad. Nou, dat zeg ik. Op een gegeven moment ging het dat we 2-3 jaar achter elkaar kampioen werden. Dat, we hadden op een gegeven moment een heel goed ingespeeld team.
Lag dat dan hoofdzakelijk aan de trainer of meer puur geluk?
Dat is misschien meer geluk. Nee, dat weet ik min of meer echt aan de speelsters zelf, hoor. Ze deden altijd hun uiterste best. Het was altijd vol 100%, hoor.
Ja,
beter dan het voetbal wat je tegenwoordig ziet. Ja,
en dat ging ook wel heel wat sportiever aan toe?
Ja, inderdaad. Ja, je zag eigenlijk nooit dat er eentje uit het veld gestuurd werd.
Het was in principe wel mogelijk, hè?
Dat inderdaad veld was ook mogelijk, ja. Ja, als je,
wat voor overtraining moest je dan maken om uit het veld gestuurd te worden?
Nou ja.
Kon je dan haren trekken of zo?
Bij wijze van spreken, ja. Dat je zegt, of de stomp of wat dan ook. Maar ik heb dat nooit meegemaakt. Nee, ik heb dat nooit meegemaakt. Het ging gewoon vol er tegenaan, maar niet gemeen. Het was nooit gemeen.
Publieke belangstelling?
Dat was weinig. Dat was weinig. Nee, er waren een tientallen en dan hield het op.
Hoofdzakelijk ook familieleden?
Van familie en bekenden.
Ja. Je moest ook voor de doorstroming zorgen van de jongere talenten naar de wat oudere klassen.
Ja, ja, ja.
Dat was een heel belangrijke taak voor de trainer, hè?
Ja, dat was het ook. Je had twee teams, twee seniorenteams. Dus je moest wel eens wisselen. En dat viel niet altijd mee natuurlijk. Dus, ja, ze wilden allemaal ze hoger op natuurlijk. Ja. Maar dat ging altijd goed door. Dus.
Er zaten ook mensen op de bank die toch eventjes niet mee konden draaien. En die nog eventjes moesten wachten. Dat was het tweede team. Dat wilde zeggen dat ze dus niet echt geschikt waren om vooruit te gaan.
Nou ja, die waren in principe wat minder misschien. Maar ze waren allemaal gewoon goede handballers ook, hoor. Absoluut. Maar dat zeg ik, op de bank hadden we eigenlijk niet. Je had één of twee reserves erbij en... Maar het gebeurde weinig, gebeurde nooit haast dat er eentje uit moest. Of all the
I choose you to rule me, my rose, my
nog even over die geestelijke leiding. Het was altijd wel een pastoor of een kapelaan bij aanwezig?
Nou, het is dan pastoor Dekker is het geweest. En
maar wat was die functie van die pastoor of die kapelaan?
Ach, wat is dat voor een functie? Nou,
zegende het in of zo? Of,
Wel, nee. Het hield niet veel in. Die moesten er eigenlijk op toezien. Dat wij mochten nooit voor zondags voor 12 spelen. Dat was iets. Er waren zoveel regels vanuit Haarlem. Net zo goed als dat wij niet in broekjes mochten spelen. Want naderhand is de, noemen ze dat, de basketbal opgericht. En dat is eigenlijk is dat de hele kern van handbal is toen ook gaan basketballen. En die zijn toen buiten de KSC, de Katholieke Sportvereniging, dat was het koepelend orgaan. Dus dan had er eigenlijk de handbal, die had een penningmeester, die van ouders, die deden alles. Die waren voorzitter, penningmeester, training, er was geen bestuur. Nee. Maar het koepelend orgaan, die hielden dat in de gaten. En die priesters, nou ja, die kwamen kijken en er was ook een dansvereniging. Het was één.
Dat heette Amicitia?
Ja, Amicitia.
De heer Wildenberg was zeker de voorzitter van de overkoepelende. Ja.
Die was van de KSC. Ja. En daar zat, wie waren daar nog meer?
Wildenberg.
Joop Darper er ook in? Dat was de KSC. Nou ja, Piet, hoe heet het? Piet Luiks, de voorzitter. Piet Luiks en Doris Minnebo natuurlijk. Mijn vader is er zelf. Want hij heeft voor de oorlog is hij erbij geweest bij de oprichting en na de oorlog.
Ja, toen was hij.
Ja.
Jullie hadden een 5-sterk team in die tijd, hè?
Wij zelf hadden een heel sterk team. Want wij zijn eigenlijk keer op keer kampioen geweest. En ja.
Lag het ook een beetje aan de training in die tijd? Of aan de. Gewoon dat jullie de capaciteit aan.
Alles wat in opkomst. Kijk, wij kregen op school niet eens geen gym. Dat was er niet. Dus dat toen wij gingen sporten. Ik geloof trouwens dat de handbal. Dat er voordat de handbal opgericht is. Eerst de gym nog opgericht is. Want ik was eerst op gym. En toen ben ik ook nog op handbal gegaan. Ja.
Maar in ieder geval, je hebt tot aan je verloving of 12 ben je dus inderdaad actief geweest.
Ja, want dan mocht je niet meer, hè. Als vrouw zijnde mocht je niet meer meedoen aan sport. Als jij, dat was het gevolg.
Nou, als je toch
weet niet... u waarom? Kijk, die mannen die voetbalden en die vrouwen die handbalden op zondag. Nou, als je een gezin gaat stichten of als je moeder bent of zo, dan vindt de bisschop het toch niet goed dat jij als moeder ook nog eens een keertje aan je stutter trekt en tegen Pasen van nou kom jij maar eens een keer oppassen.
Dus zij natuurlijk vrijgezel bleef.
Ja, dan wel. Trouwen was voor... Gisteren was toevallig op de televisie nog drie dames, de eerste politieagenten. Ze zei ze, ik trouwde. En toen was het afgelopen, kreeg ik mijn ontslag, want de getrouwde politieagent was er niet. Dat was ook zo toen. Toen ben ik meer op basketbal gegaan, want dat was door de week. En daar had de bisschop helemaal geen invloed op. En dat was door de week trainen. En dan speelden we door de week. Dan niet op zondag. En vond ik eigenlijk ook wel een leuke oplossing. Want dan kon ik ook vrij gaan en staan waar ik kon. Dan kon hij oppassen. En zondags kon hij. Maar ik heb heel veel met de handbal. Dat ik als leidster meeging.
Ja. Hoe zou het komen dat het nou echt een damesport was, dat de mannen zich niet zo geroepen voelden door de handbal in die tijd?
Dat er geen mannenhandbal was. Ze hebben het geprobeerd, maar dat is niet van de grond gekomen. Ze hebben het geprobeerd. Er is toen nog eens eentje hier bij de PTT gekomen. Hè, dat was hij, hè, die magere jongen, weet je wel. En die heeft geprobeerd om mannenhandbal op te zetten, maar ze hebben een keer meegedraaid in de competitie, maar nee, dat is er niet van de grond gekomen. Voetbal, dat was veel meer populairder dan handbal. Zaal, maar dat was ook, ook de elfhandel. Hè? De zaalhandel is naderhand natuurlijk, dat weet ik niet of dat in, bij WGW zaal, mannen, want dat is van na mijn tijd. Maar toen de zaalhandel kwam, toen is ook de mannenhandbal natuurlijk, want dat zie je nou ook op de televisie ook, hoe hoog ze spelen.
Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje, verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschijn met rozengeur. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit tegen jou. En kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje. Verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje van trouw.
In 1966 hadden jullie de hoop om een plaats in de districtsklasse. Is dat ook nog uiteindelijk gekomen?
Wel met, niet op het veld, maar wel met de zaalhandbal. Moesten we ook zelfs naar Haarlem en Alkmaar, Utrecht. Ja, dat...
Zat er wel verschil in de spelregels en in de training tussen veld en zaalhandbal?
Nou ja, kijk, het is zo natuurlijk met de zaal. Had je altijd korte sprintjes, je moest sneller, moest je... Je had minder, je had een zevental. En met handbal de, op het veld had je met z'n elfen. Dus ja. Dat scheelde wel natuurlijk. Je had een ander principe om te trainen dan. Ja.
Maar er waren ook van beide competities, zowel voor het zaal als voor het veld.
Dat was apart. 'S Winters was naar de zaal. En in het voorjaar en tegen de zomer aan was het op het veld dus.
Er zijn een aantal grote talenten uit voortgekomen. In ieder geval mevrouw Dekker is een van de. Die heeft zelfs nog in het nationale team gespeeld.
Ja, wat ik tenminste toen gehoord heb wel. Maar hoeveel keer of zo, dat zou ik niet durven zeggen.
Ja. Want het nationale team, dat speelde natuurlijk ook op een gegeven moment Europa Cup. Hè? Dat nog
nou,
steeds
dat
het geval.
Nooit, dat heb ik nooit meegemaakt.
Dat bestond in die tijd
nee,
niet?
Nee, dat bestond in die tijd. Nee. Nee, dat was toen nog niet zo.
Speelde je toch ook wel tegen andere clubs buiten de provincie? Kwam je ook wel bij een landelijk toernooi?
Nee, alleen dus als je met die zaalhandbal dus kampioen was, dan moest je wel naar Utrecht of Apeldoorn.
Dat is goed gebeurd.
Amersfoort was het toen, meen ik, ja. Dat was dus om promotie te maken dan.
Dat was nog een lange bussenrit dan.
Ja, dat was het ook, inderdaad. Ja.
Je had ook een outfit, hè? Dat was een kleding. Je had allemaal een sportkleding.
Ja, inderdaad. Ja, het was
geel.
Gele shirts en witte broeken. Ja.
Ja, oh, dat is met het voetballen daar ook.
Ja, het was dezelfde
kleur van WGW.
Ja, de kleur van WGW.
Heb je tot welke periode met je naam de trainer geweken?
Maar ik zie het hier staan, 59 tot 75. Ja, 16 jaar, klopt.
Ja. En de 75, toen vond je het wel genoeg? Toen
ja, toen op een gegeven moment zeg ik, ik stop er nou eens een keer mee. Het is mooi geweest.
Maar je had nog wel genoeg conditie?
Ja, dat niet door de conditie.
Heb je ook nog eens gefloten?
Ja, inderdaad. Je had natuurlijk het jaarlijkse van de school, het schooltoernooi. Dat was eens in het jaar. Op Hemelvaartsdag of met tweede Pinksterdag was dat geloof ik. En had je het schoolhandbal, ja, daar heb ik ook verschillende jaren gefloten met zieken samen. Ja.
Dat was ook altijd een succes, hè, het schoolhandbal?
Ja, het was heel, ja, groot succes. Het was altijd een leuke dag, ja.
Ja. En dat de meeste scholen daar ook wel mee, hè?
Ja, de meeste scholen, inderdaad. Ja. Ja, dat was een heel leuke tijd, was dat ook.
Ja. Volg je het nog wel een beetje, dat handbal?
Nee, nu niet meer, want ik heb nog nooit meer wat gehoord van WGW-handbal.
Nee, in het algemeen, dus landelijk of
nou, nee,
televisie
nee.
Misschien zie je het ook nog wel eens. Hè,
dat ja, alle sporten hou ik bij. Hmm. Dat wel, ja, daar kijk ik altijd naar.
Ja.
Hier in Alkmaar, ja, je hebt hier ook in Alkmaar, ook een, waar ik nu woon, dus ook een handbalvereniging. Maar ja, daar ga ik niet naartoe, want ik ga altijd naar het voetballen.
Ja, want je bent van oorsprong een voetballer altijd geweest,
ja,
hè?
Ja, ja. Ja, altijd veel gevoel op een BHRC, Bijhelder. En de laatste jaren dus bij WGW.
De laatste jaren wit-geel-wit dus. Ja, ja. Waar de heer Minnebouw toen nog voorzitter van is geweest.
Ja, ja, inderdaad, Doris. Oh, zo fanatiek was hij altijd.
Ja.
Voor de wedstrijd in de kleedkamer. Nou jongens, dit en dat en tegenaan hoor. Oh, wat was dat een fanatiekeling.
De voorzitter was nog fanatieker dan de trainer, zou je denken?
Ja, ja, dat was hij zeker. Dat was hij zeker. De trainer die kwam met Bekaai bij hem vergelijken. Hij was zo fanatiek.
Ja.
En je moest van hem winnen, je moest. Jongen, jongen.
Ja, en als je niet kwam, dan was je niet meer te spreken waarschijnlijk.
Nee, nee, nee. Dat vond ik heel niet leuk hoor. Potverdikkie. Dat stond zijn gezicht op. Boe. Potverdikkie.
Zo fanatiek ben je zelf nooit geweest als trainer, hè? Van het handbal.
Nee, nooit zo.
Je accepteert het gewoon, hè?
Ja, ik vond het gewoon.
Als we een keer gevloren hebben, nou ja, jammer dan.
Jammer, tuurlijk. Ik vond het niet leuk, maar dat ik het. Ben je erin had, ben je gekend.
Hoe werd zo'n promotiefeestje toen gevierd in die tijd? Als jullie dus gingen, was het echt een gezellige avond dan?
Nou, gewoon thuis ergens bij diegene, maar niet officieel in een zaal of zo.
Nou, want WGW kreeg toch een clubgebouw op te geven, een clubhuis. Daar werd toch gewoon eventjes wat aan het aan geschonken. Middels een drankje en een hapje, of gebeurde dat toen niet?
Nou, dat had ik toen niet hoor. Nee, nee. Nee, dat was er toen nog niet. Ja. Maar dat zeg ik, dat was dus allemaal voor 75 waar ik nou over praat.
Ja.
Nadien is het misschien wel veranderd.